Gemeente, jongelui, is het jullie ook opgevallen dat de vluchtelingen uit de Oekraïne hun katten en honden meenemen? Je vraagt je eerst af, is dat wel zo verstandig? Tot het iemand vertelde waarom ze dat doen. Bij alle verraad wat ze meemaken van het broedervolk, het Slavische volk van de Russen, hebben ze behoefte aan wezens die hen niet verraden. Een hond en een kat veroordeelt niet en verraadt niet. Het is niet voor niks dat het uitspraak is geworden, die zo bekend is in Nederland, zo trouw als een hond. Ze hebben behoefte aan wezens die hen niet verlaten en hen niet verraden. En daarom houden ze die huisdieren bij zich. Dat is iets om over na te denken, vind je niet? Want het ergste wat een mens kan overkomen, is verlaten en verraden worden. We hebben er geen notie van hoe diep dat de Heer Jezus heeft aangegrepen. Hij was zo voluit mens. En heeft als mens nameloos geleden onder dit verlaten en verraden. We werden er vanmorgen bij stilstaan hoe Judas Jezus verliet en verriet. Hoe Judas Jezus verliet en hem verriet. Wat mij nooit was opgevallen, gemeente, en deze week pas naar me toe kwam, was hoe het begonnen is tussen de Heer Jezus en Judas. We lezen in Lucas 6, vers 12. En het geschiedde in die dagen dat Jezus uitging naar de berg om te bidden. En hij bleef de hele nacht over in het gebed tot God. En als het dag geworden was, riep hij zijn discipelen tot zich en verkoos er 12 uit hen, die hij ook apostelen noemde. En dan komen de namen van de discipelen en tenslotte in vers 16, Judas, de broer van Jacobus, en Judas Iscariot, die ook de verrader geworden is. Judas werd verkozen tot discipel en apostel nadat de Heer Jezus een hele nacht daarvoor in gebed geweest was. Wat zegt ons dat? Dat zegt ons dat God een plan heeft. En in zijn raadsplan moest dit geschieden. Dan kun je redeneren, als dat zo was, dan moest Judas Jezus wel verraden, verloochenen, en was hij niet verantwoordelijk voor zijn daden. Dat is een redenering die we in Nederlandse kerken nog wel eens vaak horen. Omdat wij bij de uitverkiezing denken aan het onwrikbare plan van God. Deze is verkoren en die is niet uitverkoren. Terwijl we vaak niet in de gaten hebben dat uitverkiezing de meeste keer in de Bijbel bedoeld is als selectie. Jezus zegt later tegen zijn discipelen, u hebt mij niet uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren opdat ge zoudt heen gaan en vruchten dragen. Ik heb u geselecteerd voor een bepaalde taak. Verkiezing in Efeze 1 met het doel, de taak, om de deugden te verkondigen die u geroepen heeft uit de duisternis. Verkiezing heeft te maken met een opdracht en een taak. Hij verkoos, je mag ook lezen, hij verkoor er 12 uit hen met de roeping, de taak om apostel te worden. Judas werd dus voluit meegerekend in Gods plan. We lezen ook later in Matteüs 10 dat Judas uitgezonden is geweest om te preken. En hij heeft ook zeer waarschijnlijk wonderen gedaan. Er zijn mogelijk ook mensen door zijn prediking tot bekering gekomen. Hij heeft tekenen gedaan. En hij heeft 3 jaar lang met Jezus opgetrokken en gezien wat de macht der liefde vermag. Ook in dat weerspannige Israël wat zich steeds meer tegen hem keerde, met name de leidslieden van ons volk. Hij is diep onder de indruk geweest van het alles. Maar tegelijkertijd is hij dat ene niet te boven gekomen. Hè? Dat vlees van hem. Dat vlees wat hongerde naar macht en hunkerde naar geld, de mammon. En als ik u zo zie en u ziet mij, moeten we dan niet in alle eerlijkheid zeggen, dat is nu ons aller strijd. Dat we in onze kerkgang, in ons gebed, in ons proberen te leven naar Gods geboden, het vlees tegen hebben, ons ego, sinds de zondeval, die trots, die zelfgerechtigheid, dat hebzuchtige, dat wellustige. Staan wij eigenlijk wel zo ver van Judas af? De meeste van ons zullen nooit gepreekt hebben. Niemand van ons heeft wonderen gedaan. Niemand van ons kan zeggen dat hij 3 jaar met Christus heeft opgetrokken. En toch. Wat is dan die omslag geweest dat hij die strijd tegen zijn vlees ging verliezen? Wat is bij ons vaak de omslag in ons leven dat we de strijd tegen de wereld en ons eigen vlees beginnen te verliezen? Dat begint bij het verlaten van God. Zoals we zo even gezongen hebben, niet meer naar zijn stem willen horen. Als hij zegt, komt herwaarts tot mij die dodelijk vermoeid bent van die strijd. En ik zal u rust geven, niet luisteren. Probeer er zelf door te vechten. Judas ging gaandeweg Christus verlaten. Door niet aan zijn stem te horen. Hij werd die verlater van zijn wet van Psalm 68. Die steeds weer in het dorre ging wonen. Ach, zeg nou eens eerlijk, zijn er mensen vanmorgen die hier zitten of die met ons meeluisteren? Die moeten zeggen, ja, dat is nu mijn leven. Helaas, dominee, is dat mijn leven. Ik ben ook in het dorre gaan wonen. Het is een andere tijd geweest, maar het is nu niet meer zo. Hoe komt dat toch? Waar zit er dat in? Is het omdat Christus zelf ons verlaat? Nee. Jezus heeft tot het allerlaatste toe Judas de hand boven het hoofd gehouden. Tot het allerlaatste toe. Maar Judas heeft een beslissing genomen om Jezus de oorlog te verklaren. En die vinden we in onze tekst. Die vinden we in onze tekst. Waar staat dat Jezus zegt, die de hand met mij in de schotel indoopt, die zal mij verraden. Er is sprake van 2 maal brood indopen in een schotel. Dit is de eerste keer. Straks over de 2e keer. Die eerste keer dat brood werd ingedoopt in een schotel, was een schotel met bitter kruid en daarna een zoete saus. Dat symboliseerde het bittere van de verdrukking van de slavernij in Egypte en de zoetheid van de bevrijding uit Egypte. Die eerste keer dat Jezus zijn hand in de schotel wil indopen, is Judas er net voor. We kunnen dit niet goed begrijpen als we niet weten wat de mensen in die tijd leerden over de fatsoensregels bij het eten. In een inmiddels apocrief boek, wat destijds in Israël bekend was, de Spreuken van Sirach, daar staat, steek uw hand niet uit in de richting waarin hij kijkt, en laat u niet met hem in de schotel zijn. Je zit aan tafel, zo'n schaaltje met dipsaus. Je ziet dat degene die naast je zit, daarnaar kijkt en de hand uitstrekt om in te dopen. En dan wil je net voor zijn. En dan ga je met je eigen hand tegen die hand aan van degene die naast je zit. Je stoot die hand aan, waardoor de ander zich moet terugtrekken. Dat is wat hier gebeurt. Judas ziet dat Jezus kijkt naar de schotel. En hij steekt snel zijn eigen hand uit. Jezus, denk nu niet meer dat ik nog naar u luister. Dat hebben we gehad. Deze daad was het concrete begin van Judas' verraad. Hiermee zei hij, wat heb ik met u te doen, Jezus, gij Galileer? Ga niet meer voor u opzij. Ik heb mijn contacten met de overpriesters en met de Sanhedrin, waar ik meer vertrouwen in stel. Want wat u allemaal beloofde over het koninkrijk van God nog komen zou, en laten we eerlijk zijn, mijn eigen ambitie om daar minister van Financiën te worden, dat heeft u allemaal niet waargemaakt. Ik ben diep teleurgesteld in u, Heer Jezus. Mag ik u nog wel Heere noemen, zonder te huichelen? Ik denk het eigenlijk niet. U bent van mij Yeshua HaNazaraios, Jezus van Nazareth en niet meer. We kunnen ons voorstellen hoe dat in Judas geleefd heeft, die bittere teleurstelling. Of niet? Bent u nooit teleurgesteld in God? Heb je dat dan nooit gehad dat je zegt, Heere, ik kan u echt niet meer volgen. Ik begrijp u niet meer. Misschien heb je het niet gezegd aan je huisgenoten, maar inwendig afscheid genomen, God verlaten. Als dat zo is, dan moet je vandaag meerdere malen bidden, Heere Jezus. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Want als ik u verlaat, moet u mij ook wel verlaten. U blijft niet aandringen. Uw geduld raakt een keer op. Heere Jezus, verlaat me toch niet, al heb ik u verlaten. Ik keer weer terug. Ik kom weer tot u. Wees mij toch genadig, Heere. Zul je dat doen? Zul je dat doen? Want er staat veel op het spel. Ons leven nu en ons leven in de eeuwigheid. Het is of dood of leven. Het is geen neutraal terrein. Het is geen tussenweg. Judas zei, ik ga niet meer met u verder. En Jezus trok zijn hand met pijn terug. Wat zal hem dat pijn gedaan hebben? Die met mij de hand in de schotel doodt. Die zo brutaal is om mij weg te duwen. En daarmee mij te verlaten. Dat doet mij zo'n pijn. Als we ons proberen in te denken hoe de Heer Jezus dat ervaren heeft, dan schiet elke verbeelding tekort. Maar toch, hij ging even later in de tekenen van brood en wijn laten zien dat zijn liefde werkelijkheid was. In het geven van het brood gaf hij zijn eigen lichaam op. U zegt, eigenlijk ja, want hij zei, Nu is dit mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. En later aan het kruis, toen het bloed naar beneden stroomde in de aarde. Dit is mijn bloed, het welk voor u gegeven wordt. Jezus gaf daarmee zijn recht op zijn eigen lichaam en bloed. Hij wilde niet langer de beschikking hebben over zijn eigen lichaam en bloed. En hij gaf de beschikking aan ons. Neem, eet. Dat is mijn lichaam. Drink allen daaruit. Dat is mijn bloed. De diepste reden van verraad is dat je de aangeboden verlossing niet aanneemt. U zegt, dat klinkt nogal aangrijpend. En ingrijpen, dat is het ook. Judas ging niet verloren omdat hij Christus al die jaren als een soort huichelaar had gevolgd. In toenemende mate als huichelaar. Hij ging niet verloren omdat hij machtsbelustig was. Hij ging niet verloren omdat hij geldzuchtig was. Hij ging zelfs niet verloren omdat hij Christus verloochend had, want dat deed Petrus ook. Maar hij ging verloren omdat hij de aangeboden verlossing niet aannam. Christus, die zichzelf ter beschikking stelde van de wereld, afzag van het recht op zijn eigen lichaam. En zo het recht van de Vader vervulde, in de vrederaad bepaald, dat hij zich borg zou stellen, letterlijk en figuurlijk, voor al degenen die tot hem zouden gaan. Aangrijpend, nietwaar. En dan komt tijdens die maaltijd de tweede keer indopen. Er werd een stukje brood in een vruchtenpap ingedoopt als symbool van de overvloed aan liefde van God en de vruchtbaarheid van het beloofde land. In die tweede beter, in dat tweede stukje brood wat ingedoopt werd in die vruchtenpap, werd vooral de genade van God bejubeld, uitgebeeld, gesymboliseerd. Dat staat niet in de Matthäus-evangelie, maar we vinden in andere evangelie wel over deze tweede beter. En in die tweede beter, in dat tweede stukje brood, ging Jezus naar Judas toe. Judas, neem, eet. En dan staat er zo in het andere evangelie dat toen de Satan in Judas voor. Wat is dat geweest? Judas die wees de liefde van Christus weer af. En nu nog op een ingrijpende manier. Hij sloeg de deur naar het eeuwige leven dicht. Jezus, hij kon hem wel vervloeken. Wat is dat toch? Wel, als u gezegend mag worden met een predikant die beroep aanneemt, en hij gaat hier het evangelie preken, dan zijn er altijd mensen die zeggen, hij preekt te weinig de wet, of te veel het evangelie, of andersom. En soms kan dat terecht zijn, en is het goed dat kerkraadsleden een predikant vermanen, en een wijze op misschien een tekort in zijn prediking. Dat is mij ook wel overkomen. Maar hebben wij eigenlijk wel een begrip van de wijze waarop de Heilige Geest de wet aan ons spreekt. Paulus zegt, het zijn de goede tierenheden des Heren die een mens tot bekering leiden. De goede tierenheid van God. De liefde. De liefdemacht van God. Toen Van der Groen gevraagd werd, die bekende Rotterdamse oudvader, dominee, hoe moet ik bekeerd worden? Toen zei hij, vlucht tot Christus, opdat hij uw hart verbreken. Alleen Christus kan ons door de wet verbreken. De wet kan ons niet los van Christus verbreken. Als Nicodemus hoort hoe een mens wedergeboren wordt, zegt de Heer Jezus niet, ga bij uzelf na of het dan een afgesneden zaak geworden is. Hij zegt niet tegen Nicodemus, is de ploegschaar van de wet al door je leven gegaan? Want anders zul je niet tot mij de toevlucht nemen. Zegt Nicodemus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden. Opdat een ieder die hem gelooft, die hem vertrouwt, in zijn kruis lijden, in zijn gadeloos ontfermen, behouden wordt. Nicodemus die kreeg geen toeleidende weg te horen, maar de enige weg, Jezus Christus zelf. In die tweede bete laat Jezus zien de macht van zijn liefde. En als je dan nog nee zegt, dan is er geen hoop meer. Denkt u alstublieft niet, ik moet wachten op een bepaalde ervaring die mij in de situatie brengt dat ik verbroken van hart ben, verslagen van geest, voor zijn woord beef, en dan komt Christus in mijn leven. U vergist zich deerlijk. Vlucht tot Christus. Nu, vandaag, morgen, alle dagen van je leven. Opdat hij je tot bekering brengt. Opdat hij je verbreekt. De goede tierenheid van Christus in deze tweede bete kon Judas niet meer verdragen. Judas! Wat bezielt je toch? Satan was in hem gevaren. Maar de Satan krijgt die macht niet zomaar. Calvijn die merkt bij Johannes 6, vers 70 op. De Satan krijgt meer macht en vrijheid bij hen die God verlaten. Ik vond dat een treffende uitspraak. Misschien zit u in zo'n proces, of zit jij in zo'n proces, waarbij je God aan het verlaten bent. Het is een proces, het gaat meestal langzaam maar zeker. Hoe verder je wegkomt van de Heer Jezus, hoe gevaarlijk het wordt. De Satan steeds meer macht krijgt en vrijheid om je te verzoeken. Denk aan een verslaving waar je mee worstelt. Of als het geen verslaving is, een boezemzonde die je er maar niet onder kan krijgen. Denk aan verstoorde verhoudingen in je huwelijk waarbij je je eigen gelijk niet op wil geven. Denk aan een oude kindrelatie die niet gekenmerkt wordt door liefde, maar door hardheid of erger. Beken de Heer nu oprecht die zonde. En verberg ook voor je huisgenoten niet het kwaad wat in je wordt gevonden. Zoek ernstiglijk zijn aangezicht. Want hoe verder je God verlaat, hoe meer smart je te vrezen hebt. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Maar die op hem betrouwt, op hem alleen, zit zich omringd door zijn weldadigheden. Vrijdagmiddag stond ik rondom een geopend graf met de familie om een vrouw te begraven, die tegen me gezegd had een paar dagen tevoren, zie je tegen de dood op, vroeg ik haar. Nee, zegt ze, daar zie ik niet tegenop. Want mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheid. Daar is ze nu, boven. Omringd door hen die al ontslapen waren, die ervoor gingen. Omringd door Gods weldadigheden. Rechtvaardig volk, ach ja, u hebt het misschien meegezongen. En u hebt misschien net zoals ik gedacht, vergeef me mijn onrechtvaardigheid, mijn ongerechtigheid. Ik kan alleen rechtvaardig zijn in uw ogen als u mij rechtvaardig verklaart, want ik word het nooit. En wie verklaart God rechtvaardig? Die tot hem de toevlucht nemen. En de Heere gaat verder hoor, in die liefde. In die tweede bete bewijst die Judas, bekeer Judas, je kunt nog terug. Maar Judas gaat door. Hij gaat naar de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen van het volk en spreekt een bedrag van hooguit 3 maanden salaris voor een arbeider af om Jezus te verraden. Prijs van een slaaf. Wat bezielt je toch, Judas? In de tijd dat ik bij de Rijkspolitie werkte, heb ik vaak gemerkt dat misdadigers in principe hele gewone mensen zijn geweest. En dat ze door de verleiding van de zonde steeds verder van het pad afraakten. Maar bij recidivisten, mensen die dus zich opnieuw in herhaling van een misdrijven in het verderf storten, daar hoor je een soort wanhopig, ja, ik kon niet anders. Er was iets wat mij dreef. Ik kon niet stoppen. Wat is dat? De Satan. We leven in een tijd waarin we zo weinig oog hebben voor de werken van de duisternis en de vorst der duisternis en zijn duivelen, dat we bang zijn om het woord duivel in de mond te nemen. Maar denk erom dat hij volop bezig is om mensen die steeds verder God verlaten in de strik van de criminaliteit te verleiden. En dan voelen ze, er is geen weg meer terug. Steeds dieper word je in dat verderf gedraaid. En komt het tot verraad aan alles wat normen en waarde heeft. Verraad aan familieleden, vermaat aan een vrouw, een man. Het is dus blijkbaar zo dat we eerst God verlaten en dan gaan verraden. Hoe voorkomen we dat? Niet. Nee. Er is maar één die mij kan stoppen. Jezus. Kijk maar Judas. Kijk maar naar Judas. Aan het hoofd van een paar honderd legionairs. Met flakkerende flambouwen en hun zwaarden. Gereed om getrokken te worden. Marcheren ze naar Gethsemane. En bij de ingang van de hof gekomen, klinkt het afdeling halt. En dan treedt Judas naar voren. En dan geeft Jezus een kus. Hij verraadt Jezus nu definitief. Met een kus. Ten blijk van liefde, zogenaamd. Ziet u hoe ver de Satan een mens in de ellende, in de godsverlatenheid sleept. Maar ziet u ook dat dit nameloze ontferming is, als Jezus zegt: vriend, hoe zijt gij hier gekomen? Waarom verraadt gij de Zoon des mensen met een kus? Nog klinkt het evangelie voor de laatste keer. Nee, ik kan mezelf niet stoppen. Ik heb het vele malen geprobeerd. Er is er maar één die dat kan. Jezus Christus. En als Paulus deze dingen in zijn leven ervaart en geleerd heeft dat hij in die strijd altijd onder ligt en geheel afhankelijk is van de macht der liefde van Christus Jezus, dan zegt hij heel eerlijk: ik ellendig mens. Dat is niet een vrome uitspraak geweest om kerkgangers in de 21ste eeuw gerust te stellen, dat ook Paulus wel moeite had met de zonde, de wereld en zijn gevlees. Maar dat was een doorleefde werkelijkheid. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doos? Er is geen mens op aarde die mij kan verlossen. Maar ik dank God door Christus Jezus. Want niets kan mij scheiden van de liefde van Hem voor mij. Nicodemus, wedergeboortes, aannemen, geloven, de liefde van God en Christus voor jou. Galileus, als ik zeg: komt herwaarts tot mij die vermoeid en belast zijt, is dat niets anders dan komen om het geschenk aan te nemen van mijn liefde voor u. Er wordt soms gedaan alsof we van alles en nogmaals moeten weten, bevinden, uithalen voordat wij tot bekering kunnen komen. Dit is het evangelie verduisteren. Er is niets wat wij kunnen doen om God te bewegen barmhartig over ons te zijn. Er is alleen een reden in God zelf. Hij is liefde. En als Hij zegt in zijn woord dat wie in Hem gelooft het eeuwige leven heeft, dan durf ik dat niet te weerspreken. U wel? En hoe liep dat af met Judas? U weet het, hè? Toen later Jezus voor Pilatus stond. Toen heeft Judas wel beleefd: ik sloeg hem al die wonden. Want hij had bitterlijk berouw. Ik sloeg hem al die wonden. Ja, maar als hij berouw had van zijn zonde, dan was het toch goed, dominee? Nou, nee. Je kunt berouw hebben over je zonde omdat je de gevolgen ervan verschrikkelijk vindt. Maar als je echt berouw over je zonde hebt, dan ga je ermee tot de Heer Jezus. En niet aan mensen. Judas ging met zijn berouw naar de overpriesters en de schriftgeleerden voordat hij zich vereen. Ik heb verraden onschuldig bloed. Was die man naar de Heer Jezus gegaan? Nee. Hij beleefde wel: ik sloeg hem al die wonden. Maar niet wat er achteraan komt. Voor mij moet hij daar voor Pilatus staan. Voor mij moet hij daar staan. Als de Heilige Geest ons ontdekt aan zonde, lieve mensen, dan is dat omdat we tot Christus komen. We leren door de wet onze zonde kennen. En dan zegt de catechisme het zo treffend. Hoe weet je dat dan? Door Christus. Bij Christus leer ik om één letter verschil te maken. Judas die kon zeggen, Jezus stierf door mij. Dat moest hij zeggen. Maar Judas veranderde dat ene lettertje, die D, nou is het een V. Jezus stierf voor mij. Jongelui, zullen jullie dat lettertje veranderen? Als Gods Geest jullie ontdekt aan zonde, dan ga je beleven. Ik kost hem al die slagen, die smarten en die hoop. Hij stierf ook door mij. Maar dan mag je ook door diezelfde geest gaan beleven. En hij stierf ook voor mij. Is dat wat geloofszekerheid genoemd wordt in de kerk, dominee? Ja, dat is het. En hoe gaat het dan verder als je dit mag leren door genade? Dan ga je zien hoe Jezus een bloedspoor trok door de straten van Jeruzalem op weg naar Golgotha. Hij had zijn eigen leven opgegeven. Zijn hele ziel en lichaam, alles wat hij ter beschikking gesteld was een kerk. Ik voor u. Opdat ge anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Dan ga je hoe langer hoe meer inleven. Adembenemend. De macht van de liefde van Christus is. Want Gods kind houdt niet op met zondigen, helaas, helaas. En elke keer weer opnieuw moeten we lijden. En dan nog moeilijker, leren geloven dat ze vergeven zijn. Ja, dan moet je het spoor van Christus volgen in je leven, anders dan kom je daar niet achter. Wij kunnen alleen geloven met hart en ziel dat onze zonden vergeven zijn. Als we zien wat het hem gekost heeft. In de wereld hebben ze het witte kruis voor de thuishulp. En het groene kruis voor de thuishulp. In de wereld hebben ze het rode kruis voor de noodhulp. Maar geliefde Urkers, jullie hebben het ruwhouten kruis. Ga daar staan. Ga daar staan. En zie wat het hem gekost heeft. Om ons zondaars te bevrijden. Zo zwaar wou lijden. Dat verbreekt ons hart. Dat doet ons ook. Dat geeft ons de motivatie. Om de zonde, de wereld en ons vlees tekeer te gaan. Want we krijgen de wapenrusting van God. We kunnen zelf niet. En we willen soms ook helemaal niet de zonde in uit ons leven wegdoen. Maar in de wapenrusting van God zijn we meer dan overwinnaars, zegt Paulus. Paulus durf je dat zeggen? Ja, in de grondtekst staat zelfs superoverwinnaar. Ons bekende woord super, superoverwinnaar. Paulus, hoe kun je dat zeggen, man? Als je ook zegt, het goede wat ik wil doen, dat doe ik niet. En het kwade wat ik niet wil, dat dat ligt me altijd bij. Ja, zegt Paulus. Ik denk dat u nog niet weet hoe groot de liefde van God in Christus is. Als je dat wist, dan zou dat niet meer zeggen. Dan zou je zeggen, in hem ben ik meer dan overwinnaar. Hij werd echt verlaten door God. Want hij had zijn lichaam en bloed opgegeven. Hij had zijn hele bestaan in deze wereld opgegeven. Omwille van mij werd hij verlaten. Opdat ik nimmer meer van hem verlaten zou worden. Ach. Mag u door genade weten van deze borg en middelaar. En ziet u in hem alles wat u voor tijd en eeuwigheid nodig heeft. Dat weet u ook. Het was hopeloos als Christus die voor mij had geleden. En ik merk dat dat werkelijkheid in mijn leven is. Dat God mij veranderd heeft, dat merk ik ja. Want ik schel zo graag kwijt die mij misdeed. Amen.